Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is de oudejaarscollecte, bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde is bestemd voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Graag begroeten wij u en jou in de dienst van morgenochtend om 10:00. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar in het baken God zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar onder het genot van een kopje koffie, thee, frisdrank en een oliebol. Vandaag zijn door de zendingscommissie ongeveer 3000 oliebollen verkocht. Nog 400 oliebollen wachten op een koper. Na de dienst zijn deze in het baken nog verkrijgbaar. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 114, vers 4. Beef, aarde, beef voor 's Heeren aangezicht. Ik noem nu het 4e vers van Psalm 114. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 63 en daarvan de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 1 en 2 van Psalm 63. Psalm 118 en daarvan het 7e en het 14e vers zingen we naar de geloofsbelijdenis. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gij zijt mijn God, U zal ik loven. 7e en het 14e vers van Psalm 118 na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij ook vanavond belijdenis. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u op de avond van deze laatste dag van het jaar. En we danken u dat u ons zo vaak de gelegenheid hebt gegeven om samen als gemeente onder het geklank van uw woord bijeen te komen. Meer dan 111 keer. Wat is uw trouw groot. Onmetelijk. En u gaat daarmee door. Want dat houdt niet op. Ook straks niet, als we misschien wel met vrees en beven over de drempel van het oude naar het nieuwe jaar gaan. U blijft dezelfde. En wat heerlijk, als dat onze vastheid en zekerheid is. Ons geloof in u, die leeft en regeert en die het nooit uit handen loopt. We danken u voor uw trouw, o God, die u betoont en betuigt, ook daarin dat we in vrijheid bezig mogen zijn met uw woord, om eruit te lezen, om daarmee gevoed te worden en om daarmee ook uit de voeten te kunnen. Elke dag weer opnieuw. En u weet in hoeverre ons dat ook goed afgegaan is, of in hoeverre we ons daarvan afgemaakt hebben. Dat kan ook gemakkelijk. Toch bidden we van u, leer ons te leven aan uw hand en zo ook stap voor stap verder de toekomst tegemoet. Wat geweest is, dat weten we. En of het ons hoog zit of diep geraakt heeft, we weten het. En tegelijkertijd weten we boven alles dat u niet losgelaten hebt de werken van uw handen, de woorden van uw mond. En daarmee kunnen we verder, ook de toekomst tegemoet. Wat ons ook overkomt, wat zich ook bij ons aandient of aangediend heeft. En we willen u vragen of u ons in het bijzonder ook vanavond weer nabij wil zijn. Hier in de kerk, tezamen met hen die met ons meeluisteren via de kerkradio, op dit moment of op een ander tijdstip, op een andere wijze. En laat uw woord maar landen in onze harten, zodat het ons bereikt en raakt, treft tot in het diepst van ons bestaan, treft in onze hoofden, in onze harten, in onze handel, in onze wandel. En dat we ons daardoor vermaand en bemoedigd weten, vertroost en onderwezen. Wilt u ons dan zelf voorgaan aan de hand van uw woord en met uw geest? En zegen ons, o God, in het luisteren, in het spreken, in het orgelspel, in het zingen, in het geven van onze gaven, in het zijn van koster, of welke andere taak we ook mogen hebben ten aanzien van de eredienst. Laat het alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van u, de drie enige God, die onze Vader bent in Jezus Christus. Hoor ons in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij willen samen uit de Bijbel gaan lezen en wel uit het Nieuwe Testament, uit de tweede brief die de apostel Paulus schreef aan zijn medewerker Timotheus en daarvan het derde hoofdstuk 2 Timotheus 3 lezen wij. En daar schrijft ons de apostel Paulus en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af, want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en de vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals mij die overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra, wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan. En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanavond bij dit gedeelte stil en heel in het bijzonder bij het eerste vers wat we lazen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen en wel van Psalm 27, het eerste en het derde vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. De verzen 1 en 3 van Psalm 27. Thank you. Gemeente des Heren, vanavond hebben we de laatste dienst van het jaar. Op de laatste dag van het jaar. En als we dan in een dienst als vandaag achterom kijken, dan kunnen we zo elkaar de vraag stellen van: heeft 2011 ons nou gebracht wat we ervan gehoopt, wat we ervan verwacht hadden, of is het iets totaal anders geworden? Aan het begin van het bijna afgelopen jaar is er door een ieder aan een ieder heel veel gewenst en heel veel voorgenomen. En het lijkt net alsof je het nieuw begonnen jaar dan als een onbeschreven blad begint. En dat schept dan bepaalde verwachtingen. En je bent misschien best wel op het een of het ander voorbereid. Maar niet op een steeds verdergaande crisis op financieel gebied, in de financiële wereld en andere zaken die mis konden gaan. Verliezen die werden geleden. Mensen die ons ontvielen. Zo zijn er ook genoeg mensen die vanavond misschien moeten zeggen van: ja, het is toch niet wat ik ervan gehoopt had. Wat ik ervan gedacht had. Teleurstellingen, tegenvallers, verdriet, zorgen, ziekte, onverwachte zaken die zich aandienden. En dat kan blijkbaar allemaal. In je persoonlijk leven, in je gezinsleven. Dat kan allemaal in je eigen omgeving. Net zo goed als dat kan in de hele grote wereld van kerk en maatschappij of wereldwijd. Daar ligt het echt niet anders. Nou hebben we voor deze dienst gelezen uit de tweede brief die Paulus heeft geschreven aan zijn medewerker, Timotheus. En dat is een van de drie pastorale brieven, zoals we die noemen. 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. En in die pastorale brieven schrijft Paulus aan Timotheus en aan Titus om zijn medewerkers te instrueren. Er vindt een stuk toerusting plaats. Ze krijgen een stuk onderwijs. Zodat ze des te beter hun taak aankunnen. Maar ze staan met die geweldig mooie taak die ze hebben wel in de tijd. Ze zweven niet ergens tussen hemel en aarde in hoge sferen. Ze staan met beide benen op deze grond, in deze grote mensenwereld. En daarom ook, wat Paulus hier schrijft, dat is niet uit zijn pen voortgevloeid in zijn studeerkamer. Zo kun je ook bezig zijn natuurlijk, in Gods dienst. Maar wat Paulus hier schrijft, dat heeft heel veel weg van een profetie, zou je kunnen zeggen. En met nadruk schrijft Paulus dat Timotheus de navolgende dingen moet weten. En weet dit. Zo dringt Paulus er bij Timotheus op aan. Om toch vooral niet te vergeten de zaken die dan genoemd gaan worden. En dan heeft Paulus het over barre tijden. Weet dit. Besef dit wel, Timotheus. Het is heel opmerkelijk dat deze woordcombinatie van weet dit nog een keer in de Bijbel voorkomt. En dat we die dan vernemen uit de mond van de Heer Jezus Christus, als hij het woord voert tot zijn discipelen, en als hij zegt tegen hen in Lucas 10, welke stad u ook maar binnengaat, en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg, zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden we tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. En ook daar, in die woorden van Jezus, zetten we een streep onder diezelfde woorden als die Paulus hier bezigt. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Weer een jaar dichterbij. Hou je er erg in? En die dingen waar Jezus daarover spreekt naar zijn discipelen toe, dat neemt Paulus als het ware over als hij hier schrijft aan Timotheus. Deze woorden dat weet dit, die hebben betrekking op de laatste dagen. Op de tijd die langzaam maar zeker op zijn einde loopt. En blijkbaar is het dan belangrijk om dit toch nog even te weten. Gezegd te krijgen. Alleen, weet u wat zo gevaarlijk is? Het gevaar bestaat dat we deze woorden van Jezus en deze geschreven woorden van Paulus, die hij richt aan Timotheus in dit geval, dat we die woorden voor oud nieuws verslijten. En als afgedaan beschouwen. Dat is verleden tijd. Dit staat immers al zo lang in de Bijbel, weet dit, uit de mond van Jezus of uit de pen van Paulus. Weet dit. Wat hebben wij daar in 2011 nou eigenlijk nog voor boodschap aan? Al de eeuwen door is daar ongetwijfeld over gesproken en over gepreekt. En inmiddels zijn we 2000 jaar verder. Weet dit. Ja, wat wacht ons eigenlijk nog? Waarom zouden we ons hiermee bezighouden? Zo wordt er geredeneerd hoor. Door heel veel mensen vandaag de dag, kijkend naar de Bijbel, ze behandelen het als een gesloten boek, antiek, keurig op de kast, mooi, met versierde sloten, maar wel op slot. Zonder dat men weet, zonder dat men beseft, nu er weer een jaar vergleden is, dat de tijd nog meer dringt. Ten meer, als we in de wereld om ons heen kijken, grote wereld, maar ook in ons kleine Nederland. Laten we onze ogen en onze oren maar open houden. Dat kan nooit kwaad. Dat leren we toch ook van dat oude verhaal dat ons verteld wordt over de inname van de stad Troje. Kinderen in de kerk kennen dat verhaal misschien wel. Die geschiedenis dat moet gebeurd zijn in 1184 voor Christus. De stad Troje was 10 jaar lang belegd geweest. Ze konden er niet in, ze konden er niet uit. En toen gebruikten de Grieken een list waardoor Troje in hun handen viel. Op een dag vertrok het Griekse leger met schepen naar een afgelegen eiland. En ze deden net alsof ze er vandoor gingen. Alsof ze de aftocht bliezen. En vlakbij die stad, Troje, lieten ze een heel groot houten paard achter. Dat hadden ze voor hun vertrek gebouwd. En een aantal Griekse helden had zich in de buik van dat paard verstopt. En wat deden toen de inwoners van Troje bij het vertrek van die Grieken? Haalden ze dat paard naar binnen. Ze moesten zelfs een deel van de muur ervoor slopen. En toen dat paard binnen de poorten van Troje was, slopen 's nachts de Griekse helden uit dat paard. En samen met het teruggekeerde Griekse leger veroverden ze de stad Troje en ze verwoestten die. En daar hebben wij nog het gezegde over gehouden van het paard van Troje binnenhalen. Ik vertel dat verhaaltje omdat dat heel goed vandaag de dag ook nog kan. De mens die zo dwaas is, dat hij zijn eigen vijand binnen de stadspoort van zijn leven, binnen het huis van je hart haalt. En het is opmerkelijk dat Paulus aan het slot van het tweede hoofdstuk van 2 Timotheus in deze brief er de vinger bij legt dat hij zachtmoedig met zijn tegenstanders moet omgaan. Maar dat betekent niet dat hij dan van alles maar door de vingers moet zien. En dat alles dan maar getolereerd moet worden en gerespecteerd moet worden. Want in zo'n wereld leven we inmiddels. Toch? Een wereld vol respect, maar het is wel een inhoudsloos respect geworden. We hebben die ander niet hoog. We achten hem of haar wel aardig. En we geven ieder het zijne en ik het mijne. Maar verder geen commentaar. Geen discussie. Geen strobreed leggen we elkaar in de weg. Ach, en in de donkere dagen voor het kerstfeest, dan schijnen de mensen weliswaar ontvankelijker voor het evangelie te zijn en respectvoller voor elkaar te zijn en vrede op aarde. Maar in de eerste week van januari, dan schijnt het aardig sfeer geweest te zijn en verder leeg, verder liefdeloos. En alles wendt, zeggen we tegen elkaar, ja ja. Alles wendt. Ja, een fel licht, dat maakt dat de pupillen in je ogen heel klein worden. En dan is het licht te verdragen. Dan valt niet dat volle licht op je netvlies. En wat je voor het eerst hoort, dat kan oorverdovend zijn. Ongehoord, zodat het je nog schokt en je van je zijn stuk brengt. Maar ja, daarna wen je eraan en vervolgens ben je eraan gewend. En dan wordt het zo gemakkelijk het oude liedje. En zo kun je aan de woorden uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus ook wennen. Dat zie je weinig meer zeggen. Ik weet het allemaal al. Je kunt wennen aan de wereld om je heen. Met haar wel en wee, met haar gewoonten en gebruiken. En je kunt wennen aan al het nieuws dat in je huiskamer binnenstroomt. En vaak verbaast het me niet eens meer. En dan dat spanningsveld. Dat ik toch als gelovige in deze wereld geplaatst ben. Dat ik gelovige mag zijn in deze 21ste eeuw. En dat ik geroepen ben als gelovige mijn ogen goed open te hebben en mijn oren ook niet toegestopt. En steeds weer mijn blik te richten in de Bijbel en in de omgeving. Weet dit, schrijft Paulus. Hij schrijft dit als het ware als een soort uitroepteken aan het begin van de zin. Heel letterlijk als een eye-opener. Let op, weet dit. En dan gaat het over de laatste dagen. Dat reikt verder als 31 december hoor. De laatste dagen, dat is een vaste uitdrukking in de Bijbel. En die slaat eigenlijk op de tijd die begonnen is met de komst. En met het leven. En met het lijden. En het sterven. En het opstaan. En het ten hemel varen van de Heer Jezus Christus. En die laatste dagen die duren tot aan de wederkomst van Jezus. Ja, dan kun je grofweg stellen dat we nu al 2000 jaar in de laatste dagen leven. En ja, dit jaar was er weer één. Die we kunnen toevoegen aan die laatste dagen. En hoeveel rest ons nog? Geen mens die het weet. Alleen God in de hemel. En juist omdat dat zo lang duurt, die laatste dagen, al 2000 jaar, zouden we misschien ook als christenen wat minder bij de les kunnen zijn, wat minder aandachtig kunnen zijn. Ja, zo gaat dat toch? Je aandacht verslapt op de duur. En je bent niet meer zo gespitst en zo alert. Maar wees gewaarschuwd. Hou de vinger aan de pols. Want juist als een gemeente verslapt, dan grijpt de Satan daar gretig op in. En hij weet ook wat die laatste dagen voor hem inhouden. En daarom roert hij danig zijn staart. En oh, zo gemakkelijk verslaat hij zijn duizenden. Weet dit, de laatste dagen, zware tijden zullen er ontstaan. Wat dat is, zware tijden, het herinnert ons aan, zeg maar, zwaar weer. Met stormen, tekeer gaan, door weer en wind en tegenwind, zware tijden. En dat is niet alleen toekomstig bedoeld, dat geldt ook gewoon in het heden, vandaag de dag, op dit moment en het navolgende moment en steeds weer opnieuw. Het viel me op bij de voorbereiding van de preek, dat als Paulus het heeft over zware tijden, dat woord in totaal nog maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En dan wordt het gebruikt door de evangelist Matthäus in zijn evangelie, hoofdstuk 8, vers 27. Dan beschrijft Matthäus dat Jezus aan de overkant van het meer gekomen is. En dan komt hij in het land van de Gergesenen, ook na een periode van zwaar weer. Storm op zee, die heeft net plaatsgevonden. En dan komt hij aan wal en dan denkt Jezus misschien wel dat hij in rustiger vaarwater terechtkomt. Maar helaas, want dan vindt daar ineens die ontmoeting plaats met twee mensen die op hem afkomen. En die twee mensen, die zijn van de duivel bezeten. En ze huizen te midden van de graven. En dan staat er heel nadrukkelijk bijgeschreven dat ze zeer wreed waren. En daar komt dat woord weer terug, zeer wreed. Zware jongens waren het, zouden wij zeggen. En ze spelen dat ook wel zo, op zo'n manier, dat er niemand langs hen heen kon komen. Zonder dat ze je wat aandeden. Ja, dan kun je eigenlijk weinig meer doen dan teruggaan. Op je schreden terugkeren bij het zien van zoveel gevaar. En alleen met gevaar voor eigen leven zou je dan nog verder kunnen gaan. Maar je kiest een andere weg die niet langs deze mensen voert. En je wapent je hoog uit op zo'n manier dat je de strijd aan kunt en in kunt. Maar nooit zul je dan toch je hoofd in het zand steken. En daarom ook zware tijden. Een christen, u, jij en ik, we hebben te weten, te beseffen in wat voor een tijd we leven. En dan niet alleen dat we op de hoogte zijn van het jaartal van vandaag en het nieuwe jaartal van morgen. Maar dat we weet hebben wat voor tijd we leven. Ook voor Gods aangezicht. Dat je daar je ogen niet voor sluit. Wat er gebeurt en gebeurd is. En toch zijn er zoveel mensen, hè, die dat doen. Die een oogje of soms twee oogjes dichtknijpen. En dat maakt dan voor je gevoel het leven een stuk gemakkelijker. Als je niet overal op hoeft te letten. En overal naar hoeft uit te zien en vooruit te kijken. Maar ondertussen, als je een oogje of twee oogjes dichtknijpt, dan worden niet langer de gevaren in ogenschouw genomen. En daarom wil Paulus de vinger bijleggen. Hoe ga je nou werkelijk serieus met de tijd om? Hoe ben je met het afgelopen jaar omgegaan? Want voor je het weet, lag je in de klauwen van de antichrist. een brief eerder in 1 Timotheus heeft Paulus dat ook al opgeschreven. Dat de geest duidelijk zegt dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En die zullen zich wenden tot misleidende geesten en tot leringen van demonen. 1 Timotheus 4 vers 1. En in ons tekstgedeelte, daar legt Paulus de vinger bij wat er dan zo al zich kan afspelen. En hij doet dat in zo'n pakweg 20 woorden. We leven immers in een tijd waarin mensen geweldig intelligent zijn. Haast oppermachtig zijn we. Maar in feite geestelijk aan lager wal geraakt. Moreel misdadig. Geestelijk aan lager wal en moreel misdadig. Je kunt toch in ons land en onder ons volk niet langer zomaar je schouders vol van alles en nog wat ophalen, alsof je denkt van ach, ik kan er ook niks aan doen. En we kunnen er niet bij stoppen met te zeggen van ja, maar daar doe ik niet aan mee en we trekken onze handen terug en we zijn er klaar mee. Nee. We leven midden in deze wereld, midden in deze tijd, midden in deze barre omstandigheden. Al die woorden die volgen na onze tekst, 2 Timotheus 3 vers 1 en die daarna volgen. Als je die woorden bekijkt, dan zit het hem vast op liefde. Dat betekent op je verhouding tot God die ons eerst heeft lief gehad en je verhouding tot je naaste. Ik noem in vers 2 dat mensen liefhebbers zijn geworden van zichzelf. Daar hebben wij een prachtig woord voor, egoïsme. Vers 3, daar wordt gezegd zonder natuurlijke liefde. Liefde genoeg, oh jawel. Maar is het ook die liefde die God geboden en gegeven heeft? En vervolgens in vers 3 lees ik zonder liefde voor het goede. Men is vijand geworden van het goede en van goede mensen. Haat steekt daarachter. En het steekt ook de kop op. Dan lezen we verder in het 4e vers. Dan wordt gesproken over genotzucht. Mensen zijn meer liefhebbers van zingenot dan dat ze liefhebbers zijn van God. Tekenend, vindt u niet? Dat het in Paulus' dagen, 2000 jaar terug, zo vast zat op die liefde, of gebrek aan liefde, liefdeloosheid. Maar is dat veel veranderd? Onder ons? Bij ons? In onze tijd? In ons afgelopen jaar? Tekenend dat het zo vast zit op die liefde. En tekenend ook dat Jezus dit al voorzegd had. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Het moet allemaal gebeuren. En nog is het einde niet. Volken en koninkrijken die tegen elkaar opstaan. Valse profeten, misleiders. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar, zegt Jezus, wie volharden zal tot het einde? En dat is niet de oudejaarsdag. Tot het einde. Die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk, dat zal in de hele wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Voelt u opnieuw dat spanningsveld dat er getekend wordt tussen de laatste dagen en die zware tijden en het einde? Die liefdeloosheid, hè, waar Paulus zo de vinger bij legt door een aantal negatieve elementen daaruit omhoog te halen en aan te stippen. Die liefdeloosheid, die is niet eindeloos. komt een keer een einde aan. Gods vijanden, die vergaan, vast en zeker. En weet hebbend van deze dingen die ons aantijgen en die ons tergen, werpt het me te meer op Jezus Christus, die lief heeft gehad tot het einde. Werpt het me te meer op zijn woord, dat toch één lange liefdesbrief is van God zelf, geschreven aan ons, liefdeloze, van huis uit. En dat geeft me moed. En dat geeft me voeding om verder te kunnen. Hoe mijn afgelopen jaar dan ook geweest is. Verder ook, straks, over de drempel naar het nieuwe jaar. Weet dit. De wereld waarin we leven is gevaarlijker dan we denken. En die levert ons minder moeite op. En het ligt allemaal zo voor de hand. Maar het allerhoogste en eeuwig goed ligt hier niet voor de hand. Ligt hier niet voor het grijpen. Van deze wereld moeten we het niet hebben. Maar van die God die deze wereld zo lief heeft gehad. Hij gaf zijn zoon. Ik weet één ding. Hoe het ook geweest is, weet ik. Wat het allemaal geworden en verworden is, weet ik ook. Zij het maar zeer ten dele. Maar het wordt alles anders. Het wordt alles beter. En daar zie ik naar uit. In de Tweede Wereldoorlog was er eens een Italiaans geestelijke die zich na de Tweede Wereldoorlog helemaal wijdde aan de zorg voor de door de oorlog verminkte kinderen. En die man die bepaalde in zijn testament dat zijn hoornvliezen van zijn ogen voor transplantatie gebruikt moesten worden. En in zijn testament had hij toen laten opnemen: ik zou willen dat mijn ogen voortleefden in een kind dat geen oorlogen en geen verschrikkingen meer zien zal, maar vrede en vreugde. Kijk, dat is verwachten. Dat is geloven. Niet zien en toch weten: het beste komt. En daarvoor hebben we het woord. Wat God op schrift heeft laten stellen. Opdat de mens Gods volmaakt zou zijn. En volmaakt toegerust zou zijn. Zo eindigt dat derde hoofdstuk uit de 2 Timotheusbrief. Kijk, we kennen mekaars verleden. Van het afgelopen jaar tot op zekere hoogte. En we kennen elkaars jaar 2011. Maar wat ik net zei, dat is dat ook uw toekomst. Dat je weet, het beste komt nog. En de goede strijd strijdend. De loop beëindigend. Het geloof behoudend. Tot zaligheid. Tot eer van God. Toch kan zo'n tekst je wel eens benauwen, hè, wat Paulus hier neerschrijft over die zware tijden. Soms zelfs dat je er wakker van ligt, onrustig van wordt. Weet je, wat dan het beste wapen is, wat we ooit maar ter hand kunnen nemen? Vertel een verhaal voor de kinderen. Het gaat over een piloot. Hij vloog in zijn straaljager op zekere hoogte, heel alleen in zijn machine. En op een gegeven moment ontdekt die man dat er achter hem een rat aan het knagen is. Aan allerlei leidingen die daar liepen. En als die een van deze leidingen zou hebben doorgeknaagd, dan werd zijn machine onbestuurbaar. En dan zou de piloot zijn leven niet langer zeker zijn. Ja, en dan is goede raad duur. Het was voor die piloot niet mogelijk om even uit zijn stoel te stappen en die rat te verjagen of hem te vangen, zodat hij geen kwaad meer kon doen. De snelheid was te groot en de gevaren waren enorm. En wat is dan wijsheid? Toen kreeg die piloot ineens een heel geweldige ingeving. Een schitterend idee. Hij zou zijn machine optrekken naar grote hoogte. En daar zou hij dan zelf met zijn zuurstofapparaat op verder geen gevaar lopen. Maar die rat, die zou zo uitgeschakeld worden, bewusteloos. Dood. En zo gedacht, zo gedaan. Hogere hoogte werd opgezocht. En het gevaar was bedwongen. Je moet de hoogte in. Je moet op de goede hoogte wezen. Je moet op de goede hoogte leven. De hoogte van het gebed, bedoel ik. Als je weet van zware tijden, wat geweest is en misschien komen gaat, te midden van situaties van zorg of onzekerheid, het is een machteloos gebaar je handen te vouwen en je ogen te sluiten, maar met dat te doen lever je je uit en lever je over aan de Almachtige. Ik mag het hogerop zoeken. En dan word ik ook uitgetild, boven alle zorgen, boven alle narigheid. En ik merk zijn machtige arm aan mijn zijde, zoals die daar ook in het afgelopen jaar geweest is, om me te steunen en te sterken. Dan is van hem mijn lied, mijn psalmgezang. Zware tijden, ze zijn er geweest, ze zijn er nog. Ze zullen er komen, maar nooit en te nimmer hopeloos. Door hem, Gode de dank. En dit weet ik, dat het beste nog komt. Amen. We gaan zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 1 en 6 van Psalm 46. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God, hemelse Vader, we willen u danken dat we ook vanavond een ogenblik stil mochten staan bij een gedeelte uit de Bijbel. Zoals we dat jaar in, jaar uit mogen doen. En we danken u dat uw woord houdt. We mogen daar staat op maken, daar kunnen we op gaan staan. We zakken daar niet door. Hou vast, hebben we eraan, omdat we vastgehouden worden. We danken u dat u ook die God bent die lief heeft. En die als eerste heeft lief gehad. En die zelfs de wereld zo lief hebt gehad. U gaf uw enige geborene daarin over. En als we merkten wat Paulus schreef over allerlei vormen van liefde en wederliefde, dan was het niet veel soeps. Dan waren het stuk voor stuk eigenlijk slagen in uw gezicht. En hoe hebben wij er misschien ook al mee gedaan als we achterom zien in het leven? En moeten we zeggen, Heere, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het eigenlijk niet waard dat we hier waren, dat we nog weer verder mogen. En toch hebt u het gedaan. U hebt het ons gegeven. Wat een zegen en wat een zegeningen. Leer ze ons tellen. En dan weten we dat we de tel niet kunnen bijhouden. Dat er zoveel is om dankbaar voor te zijn. Bij al datgene wat vragen oproept, wat ons misschien verdriet doet, wat ons te neerdrukt. Zegeningen. Waarmee we verder kunnen. En het doet ons zien op u, verwachtingsvol, hoopvol, in de wetenschap dat het beste nog komt. Heren, we bidden u om vergeving voor al datgene wat niet was tot eer van u. We kunnen het voorbije jaar niet overdoen. Het is voorbij. Het komt niet meer terug. En we bidden u daarom, leer ons door uw woord en geest onze voetstappen te zetten in de sporen die u gegaan bent in Jezus Christus. En zo ook te volgen, zonder dwalen en afdwalen, niet langer voort op een doodlopende weg, maar volgend de weg van het leven. Leid ons zo, ook op deze laatste dag van het jaar, naar de nieuwe morgen toe, zondag, opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus, die ook ons als christelijke gemeente tekent, en in zijn kracht alleen kunnen we ook werkelijk gemeente zijn. Wat is het goed om elkaar daarom morgen ook weer te ontmoeten, rondom die open Bijbel, rondom uw gegeven woord en het woord dat u houdt. We willen u bidden, laat uw woord zo zijn loop hebben over het hele rond van de aarde. Zegen allen die in dienst van de zending zijn uitgegaan. Zegen allen die in het evangelisatiewerk werkzaam zijn. En laat uw woord ook door niets of door niemand tegengehouden worden. En laat het ook niet aan kracht inboeten. Maar juist laat te merken zijn, o God, dat uw woord een woord is met macht. Omdat het uw woord is. En daarom hebben ook wij, ieder voor zich, jong en oud, groot en klein, ons in verantwoordelijkheid daar telkens weer over te buigen en daaronder te buigen. Leer ons dat voor het eerst of opnieuw om u groot te maken en om het steeds op een hoger plan te zoeken bij u met gevouwen handen en gesloten ogen. Heb dank, Heere God, dat we ook weer een jaar hebben mogen bidden en danken. Bezig met wat u gaf en geeft. Bezig in afhankelijkheid. Bezig met u. Heere, vergeef ons als we u niet de eer gaven. Want er waren momenten genoeg dat we niet eerbiedig zijn geweest. En de eer misschien wel aan onszelf hebben gehouden. En daarom vragen we van u. Zie ons aan, niet in onszelf. Maar draag ons in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en maak ons aan zijn hand wegwijs. Gedenk allen die bedroefd werden, beproefd werden, ook in het afgelopen jaar. U bent het geweest die tranen hebt willen drogen. Maar blijft u dat ook bij voortduur doen, o God, want zonder u kunnen we niet. Allen die rondom een open graf stonden, in de afgelopen dagen of langer tijd geleden, wil ons ook verder dragen in ons verdriet en gemis en een God van nabij zijn. Gedenk de zieken en allen wie leven getekend is door een handicap, wil een God zijn van nabij die troost en bemoedigt, tot hiertoe geholpen en ook naar morgen toe, aangewezen op uw hulp. En laat ook alle helpende handen om ons heen, gezegende handen, met uw zegen mogen zijn. Wil ons horen, o God, niet omdat wij het daarnaar hebben gemaakt of waard zijn, maar we vragen het van u, ootmoedig, uit genade alleen, in de vergeving van onze liefdeloosheid, ons egoïsme, en alles wat o zo gemakkelijk een sta in de weg is tussen ons en u, maar wat voor u niet te hoog was, niet te zwaar woog, maar waar u dwars doorheen weet te breken. En dat in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen wij zingen van Psalm 66, de versen 2 en 10. Alt aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid. De versen 2 en 10 van Psalm 66. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. En die duurt langer dan dit jaar alleen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.